Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.
Je luistert naar De Strateeg, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Experts zijn het erover eens. Gasboringen op de Noordzee zijn van belang om onze energiebehoeften te kunnen waarborgen, maar ook om bij te dragen aan de energietransitie. Want infrastructuur voor gas kan ook voor andere middelen gebruikt worden. Dat besprak ik vorige week met Jilles van der Beukel, energie-expert van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, en Lex de Groot, directeur van Neptune Energy in Nederland, een gasproducent.
Kijk, ik kan me voorstellen dat mensen denken van wij moeten van olie en gas af, dus laten we ook van olie en gasproductie afgaan. Het probleem is van wij produceren al heel weinig vergeleken met onze vraag. En ja, wij denken dat het aanpakken van fossiel je veel beter structureel aan de vraagkant kunt doen, dus met emissierechten terugnemen, met beprijzing van CO2, dan aan de aanbodkant. Zeker als die aanbodkant eigenlijk de schoonste gaswinning ter wereld is. Want dat is het op de Noordzee. Schoon in de zin van met de minste uitstoot van broeikasgassen. Nou, dus het is een klimaataspect.
Ik snap het. Even
ook een milieuaspect.
De rode loper leg je nu uit, ook voor Lex de Groot natuurlijk, van de gasproducent Neptune. Hoe was het bij jou destijds?
Ja, destijds had je natuurlijk ook vrij lage gasprijzen op dat moment. Hè. Dus die frustratie inderdaad ook een beetje in lijn met wat Gilles zegt. Die kwam waarschijnlijk later, hoewel de signalen er altijd al zijn geweest. Hè. We moeten zorgen voor onze eigen energievoorziening. Daar zoveel mogelijk uit eigen bodem halen. Dat is volledig overschaduwd door ook door natuurlijk wat er met Groningen aan de hand is.
Zeker.
En daardoor werd onze, en zoals Jilles het omschrijft, de schoonste gaswinning ter wereld die wij op zee doen, ook redelijk onder de bus gegooid. En dus dat is een gedeelte van de frustratie. En zeker ook de energieonafhankelijkheid die we willen hebben hier in Nederland, met wat er later met Rusland is gebeurd. Dat was iets wat we denk ik in de industrie al daarvoor herkenden. En ja, er is eigenlijk niks frustrerender, ben ik achtergekomen, dat een scenario wat je bedenkt, dat het ook echt uitkomt.
En Jilles van der Beukel en Lex de Groot zijn opnieuw te gast, want we gaan luisteraarsvragen beantwoorden. En we hebben een aantal vaste luisteraars. Eén daarvan heeft een geweldige naam, namelijk Handige Harry. En die wil dit weten. In Groningen was het gasveld op een waakvlam voor als de nood plotseling hoog werd. Nou, dat weten we nog. Is zo'n waakvlam op zee ook mogelijk, mochten we een energieprobleem deel 2 krijgen? De two powers, Jilles?
Nee, ik denk niet dat dat een realistische optie is. Het is veel duurder om dat op zee in stand te houden. En als je dat wil doen, ja, doe het op land voor een fractie van de kosten.
Ja, dat is. Ik zag jou meteen ook nee knikken, Lex. Dat is echt onmogelijk, want het leek een hele creatieve gedachte.
Nou, zeker. En alle ideeën zijn welkom. Maar ik denk dat dit inderdaad, wat Jilles zegt, hè, technisch is het mogelijk, zonder meer. Maar het is zo enorm duur om dat offshore te doen. Met alles wat je daar in stand moet houden om dat te kunnen doen. Dat als je het doet, dan op land is daar de beste plek voor.
Ja, het is dus wel. Het kan wel. Het is alleen heel erg duur. En zo duur dat er eigenlijk ook niemand voor te poren is om dat te doen. Omdat het ook geen enkel positief effect op lange termijn zal hebben.
Nee, klopt. En ik denk dat er andere oplossingen voor zijn die beter zijn dan dit.
Wat is de beste oplossing in dit geval?
Nou, als je een waakvlam nodig hebt, dan zou ik zeggen inderdaad, vind daar een locatie voor op land waar je dat op een veilige en efficiënte manier kan doen.
Maar ja, waar dan? Waar vind je die op land? Hè? Want mensen hebben gezien wat er allemaal kan gebeuren.
Ja, nee, dat weet ik. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met de hoeveelheid en de plekken waar je dat eruit haalt. En daar kan je dus vast veel meer over zeggen. Maar maar je kan het ook voorzien, gasopslagen zijn natuurlijk ook nuttig om plotseling hoge vraag om die daaraan te kunnen voldoen. Ik denk dat je het ook commercieel misschien op kan lossen met waar jij je gas dan uiteindelijk vandaan haalt als het niet uit Nederland komt. Dus ja, maar op zee is de waarschijnlijk een van de minst efficiënte manieren om naar je waakvlam te
gaan. Beter op land. En Jilles, die weet dan, die gaat ons even helpen. Jilles, want jij weet
ik
dat.
Ik denk dat je zou dan kunnen denken aan gasopslagen die behalve een seizoensaspect, hè, voldoende aan een hogere wintervraag, ook een soort strategisch aspect hebben van een beetje gasreserve in een onzekere wereld. Zoals we ook olievoorraden hebben bij Rotterdam.
Natuurlijk, maar stel ik woon in Nederland en ik luister nu en ik denk ik wil even van Jilles horen waar dat dan zou kunnen?
In principe in lege gasvelden. En die hebben we. Dus het zou in ieder geval een reden kunnen zijn om de bestaande gasopslagen, de grote, Bergermeer, Norg en Grijpskerk, in ieder geval voorlopig door te laten gaan. Ook al gaat die gasconsumptie naar beneden van Nederland.
Oké, nou ja, goed om te weten. Dan handige Harry, die krijgt een herkansing. Want die heeft een tweede vraag. Die zegt het Noordzeegas, dat zal, denk ik, zegt hij, gebruikt worden voor de transitie voordat Nederland 100% energiegroen is. Kan het gas daarna voor nog iets anders gebruikt worden? Of is het alleen bestemd voor de transitieperiode?
Wij produceren die veldjes in het tempo dat die veldjes toestaan. En die zijn op lang voordat het laatste gas verbruikt wordt. Kortom, de gasproductie is misschien een derde die orde van grootte van de gasconsumptie. En als we dat derde halen en die achteruitgang niet te snel laten gaan, dan zijn we al een heel eind.
En over wat voor periode heb je het dan? Want dat soort zaken zijn natuurlijk heel erg belangrijk. Zeker in deze tijd om dat precies te kunnen berekenen en te weten.
De toekomst van gas in Nederland, het kan vrij snel afgelopen zijn. Als dat versnellingsplan niet gaat werken, dan kan het over een goede 10 jaar een heel eind afgelopen zijn. Komt het wel aan de gang, dan heb je een toekomst tot zeg 2040, 2045.
Maar dat is sneller eigenlijk dan alle afspraken aardgasvrij in 2005.
Ja, het versnellingsplan is ook eigenlijk een beetje misleidende term. Het is een voorkomen van een al te snelle achteruitgang, meer dan een versnelling. Er komt echt geen toename meer van die productie. Het is meer de afname een beetje binnen de perken houden.
Wat vind je dan? Zou je er iets aan moeten doen? Zou je die 2050 naar voren moeten halen? Of is het juist heel goed om dat te doen en dat je dan uiteindelijk kunt zeggen, dan hebben we het toch eerder voor elkaar gekregen dan we dachten?
Ik denk dat voor alle realistische scenario's je met de productie ver onder de consumptie zit. En dat het het beste is om die productie nog een beetje in stand te houden. Kwetsbaar zijn wij sowieso op fossiel gebied. Maar laten we die kwetsbaarheid dan liever ietsje kleiner maken in plaats van het uit de hand te laten lopen.
Zit je regelmatig aan tafel met mensen die daar dus radicaal, zoals het tegenwoordig vooral vaak genoemd wordt, over denken en die hier maar niet van tafel willen zijn?
Soms wel, en dat gaat bij de koffiemachine een stuk beter dan voor de microfoon.
Kijk, maar dat is heel interessant. Dat betekent dus dat er wel degelijk openingen, want dan dan doe je het voor de microfoon. Dat is heel interessant, maar het is echt mooi om te horen dat het dus blijkbaar de dogma's worden minder als er koffie bij zit.
Ja, er is meer begrip voor elkaar. Als je, zeker als het één op één is, is makkelijker ook dan in grote groepen, eens met elkaar praten. En dan niet 5 minuten, maar een uur.
Maar dat is voor jou toch heel leerzaam om te weten waar dan, ik zou bijna zeggen in strategisch opzicht, zou je bijna zeggen, of militair opzicht, waar de zwakke plekken van de tegenstander liggen, maar dat klinkt heel negatief.
Dat is wederzijds, denk ik.
En wederzijds, waar kun je elkaar dan vinden?
In de zorg over het klimaat en in de nuance, in de complexiteit van het energiesysteem. Zo eenvoudig zijn de dingen niet. Er wordt voor de microfoon veel eenvoudige frames gebruikt. Maar de werkelijkheid is complex. En er is meer begrip voor elkaar als die complexiteit een plekje krijgt.
En de frames worden ook vaak gebruikt voor de zekerheid. Vaak ook met het volle bewustzijn dat mensen die gebruiken die frames, maar die weten zelf ook wel dat ze dat niet doen. Maar die zeggen dan, als ik dat niet zou doen, dan wordt de andere partij ietsje rustiger. Dus het is echt alleen maar een strategisch gevecht. Maar in de praktijk zal het dus meevallen.
Ja, voor de microfoon is het een slag om inhoud en om stemmen ook. En soms kun je daar je hand over spelen, zoals Frans Timmermans deed, door te zeggen van er is helemaal niets gedaan door het vorige kabinet op het gebied van klimaat. Dat was een stapje te ver.
Ja, Lex de Groot, was dat een stapje te ver? Of was het juist echt precies wat er gezegd moest worden op dat moment?
Nee, ik denk dat het echt wel meer dan één stap te ver was. Want er is echt heel wat gebeurd en minister Jette en natuurlijk al zijn collega's van het kabinet bereikt hebben, is heel waardevol. Daar ben ik ook blij om ook wel te zien dat je toch wel een aantal mensen in de politiek hebt, ook als lijsttrekker, die echt inhoudelijk heel veel kennis op dit onderwerp hebben. Dus
Dat is vaak kritiek op geweest, hè, dat het in de politiek juist ontbreekt aan kennis. Met name ontbreekt ook aan mensen met een beta-achtergrond.
Ja,
jullie mogen daar in alle vrijheid iets over zeggen natuurlijk. Jullie hoeven geen stemmen te trekken.
Nee, dat klopt. Maar kijk, ik begrijp niet iedereen kan alles weten. Dat is heel simpel. Maar ik denk wel dat je open moet staan om te luisteren naar de verschillende geluiden. De verschillende informatie tot je nemen. En ik denk dat, zeker als je kijkt over wat nieuwe politiek zou moeten zijn. Die gebaseerd is op feiten en... Nou ja, en dan op basis gebaseerd met je eigen principes daar natuurlijk beleid op maken. In plaats van alleen maar dingen roepen. Ik denk dat dat een hele belangrijke stap voorwaarts is. En dus ik ben eigenlijk vrij optimistisch dat we dat nu toch wel zien gebeuren. En dat er ook goede discussies zijn.
Je hebt dezelfde ervaring als Jillis, 1-op-1 bij de koffie.
Ja, 1-op-1 bij de koffie. Maar ook, ik denk ook in het debat aangaan. En ik denk dat transparantie bieden over wat we doen, waarom we het doen en hoe we het doen. Ik denk dat we als industrie, als sector, maar ook richting de energietransitie een heel duidelijk, feitelijk, correct en integer verhaal hebben wat wij kunnen bieden als sector.
Ja, ik merk dat je een paar keer dat woord gebruikt, omdat je verwacht van de andere partij dat ze niet alleen maar sceptisch kijken. Niet alleen maar denken, oh, hij zegt maar wat, of daar heeft hij dat belang bij. Ook al is het zo, dan mag je dat doen. Maar op andere gebieden zeg je, nee, dat is wel degelijk integer.
Ja, zonder meer. En kijk, ik sta ook open en ik denk iedereen in ons sector voor alle challenges die erop komen. Hè. Dus tegenwind en discussie maakt dat alleen maar duidelijker. Dus daar moeten we vooral mee doorgaan. Maar ja, dat moet ook al een tweerichtingsverkeer zijn. En ik denk dat als we willen bereiken dat, twee dingen. Dus ten eerste dat voor het klimaat het beste doen. En ten tweede dat we de energievoorziening zo betaalbaar mogelijk houden. Dan hebben we elkaar allemaal heel hard nodig.
Dan een vraag van Joachim. Hoe ver staat Nederland momenteel met de concrete uitbreiding van hervergassingscapaciteit voor de aanvoer van LNG? Is dit makkelijk wijzigbaar voor bijvoorbeeld waterstofaanvoer vanuit offshore windmolenparken? Ja, Jillis, dat is een moeilijke vraag zelfs voor jou. Hoor.
Ja, nee, dit zijn wel verschillende dingen. Een LNG-aanlandterminal of een waterstof. Hooguit kun je soms dezelfde pijpleidingssystemen gebruiken.
Ja.
Daar wordt aan gewerkt om dat te doen. Wat de uitbreiding van de LNG-importcapaciteit betreft, die is met de Eemshaven heel behoorlijk op orde. Zeker ook nu er zoveel Duitse importcapaciteit bij komt. Hè, want Eemshaven is voor een groot deel doorgeefluik aan Duitsland geweest. Overigens een heel zinvol doorgeefluik, daar niet van.
Nee, ik wou net zeggen, dat zinvolle doorgeefluik, dat vind jij ook. En bovendien makkelijk wijzigbaar voor waterstof aanvoer vanuit offshore windmolenparken, of gaat dat te snel? Met de grote sprongen?
Nee, helemaal niet. Ik denk, oorspronkelijk hadden wij met het H2 op zee-project hadden we plannen om al in 2030 groene waterstof te kunnen produceren. We hadden daarvoor een aanvraag gedaan voor subsidie bij het Nationaal Groeifonds. Hè, want die eerste stappen die kunnen niet zonder een financiële bijdrage. Helaas heeft toen het Nationaal Groeifonds dat afgewezen. Ik denk dat we te ver voorliepen op... Op het orkest, of hoe noem je dat?
En dat je op de muziek vooruit loopt. Maar dat kan natuurlijk. Ja. Dat zie je ook regelmatig gebeuren. Dat is toch pijnlijk. NL Groeit hoort daar is het opgericht om daar juist niet vatbaar te zijn. Ja. En om te begrijpen dat het heel goed is juist.
Ja, nee, maar ik denk dat het concept niet genoeg geland was. Dat er ook te veel onduidelijkheid was. Dat was een van de redenen voor de afwijzing. Dat het niet duidelijk was wat de Nederlandse overheid wilde. Precies met offshore waterstofproductie. Dat is inmiddels wel duidelijk. En ik denk dat we nu in 2031 daar misschien als de procedures hun gang op tijd volgen, dat we daar wel op CO groene water.
Misschien handig ook om nu we het toch over hebben in VSNL en NL Groeit en die partijen gewoon bij elkaar te stoppen.
Nou, ik denk dat daar heel veel mogelijkheden liggen om geld goed te investeren voor Nederland. Uiteindelijk zal Nederland toch een grote hoeveelheid, of gebruikt op dit moment een grote hoeveelheid waterstof. Misschien dat het meer wordt. En daarvan kunnen we volgens de studies die er zijn toch iets van 40-50% vanuit Nederland zelf produceren. Dat is meer bijvoorbeeld dan onze huidige gasproductie, binnenlandse gasproductie.
Enorm veel, enorme, het is geen cliché, maar het is echt waar. Enorme kansen dus.
Ja, daar liggen heel veel kansen. En ook om daarop voorop te lopen en wat het dan ook betekent voor onze offshore-industrie, voor onze kennisontwikkeling, maar vooral natuurlijk voor het klimaat en onze eigen controle over de energie die we gebruiken, om dat zoveel mogelijk in eigen hand te houden.
Dan is er nog een vraag van Mischa. Die heeft het volgende. Die gaat even terug, kleine sprong in de geschiedenis. Ik denk vaak terug aan het begin van de plannen van Nord Stream 1. Dat leek zo mooi. Rusland leek bezig met democratisering. De relaties met het Westen waren oké. De EU zou duurzame energie en Russisch gas krijgen tot de transitie klaar was. Groningen kon sluiten, niemand in de kou. Nou, Jelle is aan de handvraag, waar ging het mis?
Uiteindelijk toch bij Rusland en bij Poetin met name. Die toch met zijn achtergrond uit de geheime dienst en zijn verlangen om Rusland weer een grootmacht te maken ten koste van alles, ja, over de schreef heeft gegaan en zichzelf daarbij lelijk heeft vergaloppeerd. Want uiteindelijk is zijn strategie gas als wapen gebruiken. Het heeft ons heel veel financiële pijn gedaan, maar het is niet gelukt. En dat is eigenlijk heel mooi. Dat wij als Europa daar standvastig in zijn gebleven en dat wij niet hebben toegegeven. Maar ja, ik zou toch zeggen, wat er mis is gegaan, is Poetin en de kliek om Poetin heen. En hooguit ons vertrouwen, ons de ogen sluiten voor de geleidelijke verandering die Poetin heeft doorgemaakt van 2000, toen hij veel meer leek open te staan voor democratie, naar ja, de post-2012 wereld, ja. Na Medvedev, toen hij ja, veel meer op de toer is gegaan van een imperialistisch Rusland, dat uiteindelijk gas als wapen is gaan gebruiken. En daar hebben wij hem ook een beetje de kans toe gegeven door dat marktaandeel gas in de EU zo hoog te laten oplopen.
Nou is het wel belangrijk om een beetje aardig af te kunnen sluiten in deze met name hele ingewikkelde discussie. Uiteindelijk ook, hoewel jullie keurig hebben geprobeerd die klaarheid in te brengen. Maar Lex, wat is voor jou de belangrijkste reden om toch vrij positief ook op dit gebied naar de toekomst te kijken?
Nou ja, ik denk dat er heel veel kansen liggen. Nederland pole position, ik zei het al eerder en ik heb het ook al hiervoor vaker gezegd. Met de industrie die we hebben, de positie die Nederland heeft, de Noordzee voor de deur. Daar liggen echt kansen om hele mooie dingen te doen, om de CO2-uitstoot zo snel mogelijk te verminderen, hè, door middel van CCS. Om nieuwe technieken te ontwikkelen, zoals groene waterstof. En dat alles bouwend op de kennis en ervaring en de assets die daar zijn. En ja, daar liggen enorme kansen.
En dan hoeven we ons ook niet bont en blauw te gaan betalen de komende decennia. En dan hoop je ook dat er voldoende draagvlak is om al die kansen aan te pakken.
Nou ja, bont en blauw betalen, het gaat geld kosten. Daar kunnen we niet van weg. Maar we kunnen beter dat geld zoveel mogelijk in Nederland houden. He, dus door Nederlands gas te produceren, dat we niet duur en gas met een hogere CO2-intensiteit uit of Qatar of Verenigde Staten of waar dan ook vandaan te halen. Dus als we dit allemaal samenvoegen, zonder dogmatisch te zijn, ik denk dat we dan die doelen zoveel mogelijk kunnen bereiken. Maar het gaat geld kosten, dat wel.
Hartelijk dank. Lex de Groot, directeur van Neptune Energy in Nederland. En Jillis van de Beukel, energie-expert van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En volgende week zijn we er weer met een reguliere aflevering van De Strateeg. Wil je De Strateeg vaker horen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. En tot de volgende keer.
Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.